Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Psalm 27 vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt, we noemden u Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zal worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, Psalm 47. Maar luisteren vooraf naar de Heidelberger Catechismus zondag 18. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Wij zegenen u uit 's Heren woning, wij zegenen u al tezaam.
Zondag 18, vraag 46. Wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? Antwoord, dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Antwoord: Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag 48. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Antwoord: ganselijk niet, want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Vraag 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Antwoord: ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Ten derde dat hij ons door zijn geest tot een dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Psalm 47. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Alle gij volken, klapt in de hand, juicht goden met een stem van vreugdegezang. Want de Heere, de Allerhoogste, is vreselijk, een koning over de ganse aarde. Hij brengt de volken onder ons en de natiën onder onze voeten. Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jacob, die hij heeft lief gehad. Sela. God vaart op met gejuich, de Heere met geklank der bazuin. Psalm zingt goden, psalm zingt. Psalm zingt onze koning, psalm zingt, want God is een koning der ganse aarde. Psalm zingt met een onderwijzing, God regeert over de heidenen, God zit op de troon zijner heiligheid. De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van de God Abrahams. Want de schilden der aarde zijn Godes. Hij is zeer verheven. Tot zover de schriftlezing.
We zingen met elkaar Psalm 68 en daarvan vers 8 en vers 9. Vers 8, dat Bazans hemelhoge berg met al zijn heuvelen, Sion terg en Wanen te overtreffen. Wat springt gij bergen trots omhoog, wat wilt gij in der volken oog bij Sions berg verheffen. En het 9e vers, Gods wagens boven het luchtwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. En wat daar verder volgt, we zingen Psalm 68 vers 8 en vers 9.
Thank you.
Gemeente, jongens en meisjes, de preek van vanmorgen gaat over Christus hemelvaart. En we letten vanmorgen met name op zondag 18 die u is voorgelezen. We komen in onze catechismus toch wel wonderlijke dingen tegen. Als wij het woord van God nagaan over die twee helsfeiten waar de catechismus over spreekt, dan zien we een uitvoerig verslag bij de evangelisten van de opstanding, bij Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Ze verhalen ieder op hun wijze met grote nauwkeurigheid en uitgebreidheid het feit van de opstanding. Over de hemelvaart spreekt Matthäus helemaal niet, Marcus en de anderen zomaar heel terloops, alsof het vanzelf spreekt. Natuurlijk, toen de Heere Jezus opgestaan was, moest er iets anders volgen. Hij kon met die heerlijkheid die hij had gekregen naar zijn verheerlijkte natuur niet meer hier op aarde blijven. Nee, de Heere had ander werk voor zijn knecht. Hij had hier zijn werk van verdienste gedaan en moest nu daarboven in de hemel in het heiligdom alles in gereedheid maken om zijn kerk daar te ontvangen. Dus in het evangelie leest u maar heel weinig van de hemelvaart, maar heel kort een enkel woord. Ga maar thuis na in uw Bijbel. De opstanding wordt zeer uitvoerig behandeld en de hemelvaart zeer kort. Als we nu onze catechismus gaan bekijken, dan begrijpen we het niet meer. Dan zien we over de opstanding enkel de vraag met antwoord 45, wat nut ons de opstanding van Christus? Heel kort. En als we dan de hemelvaart bekijken, dan worden we ineens voor 4 verschillende vragen en antwoorden gezet. Wat heeft die opstellers van onze catechismus toch bewogen om dat zo te doen? Het schijnt dat zij de hemelvaart van Christus wel heel belangrijk vonden. Er zijn bepaalde stukken in de Bijbel en er zijn ook bepaalde helsfeiten waar de kerk des Heren altijd veel moeite mee heeft gehad om die, wat de beleving betreft, in het rechte licht te zetten. Weet u waar het hier om gaat met de hemelvaart? De kerk heeft altijd met het grote probleem gezeten. Dat geldt voor de kleinen en dat geldt voor de gevorderden. Dat geldt voor de geoefenden. Wat breng ik van mijn leven terecht? Hoe breekt Gods koninkrijk door in mijn leven van elke dag? En dan stuit de kerken Gods op zoveel tekort en problemen, dat ze aan de ene kant al moedeloos zouden worden en zeggen, mijn leven is toch niets. En het wordt toch ook niets? Ik ga maar in een klooster en ik zweer alles maar af. Ik doe mijn zaak aan de kant. Ik maak mij los van al mijn betrekkingen. Ik laat de hele wereld maar varen. Ik ga in een mystiek leven mij terugtrekken in de eenzaamheid. Misschien dat ik er dan nog wat van terecht breng. Waarom worstelt de kerk met dat probleem? Omdat het opkomt uit het besef dat God het zo waard is. En ze zouden niets liever willen dan in het dagelijks leven heilig voor God te leven. Zijn naam uitdragen, hun krachten in zijn dienst besteden. En als ze dat eens nagaan bij zichzelf, dan ziet dat er zo ellendig uit. En dan zijn de teleurstellingen zo pijnlijk en terecht. Ze zouden alles maar loslaten en van moedeloosheid in een hoek gaan zitten. Treuren en wenen en van moedeloosheid naar de hemel willen. Ze zouden onbekwaam worden voor hun dagelijks leven en ze zouden geen zin meer in hun dagelijks werk hebben. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde als een twee-eenheid. Toen kwam de zonde en de verbinding werd verbroken tussen de hemel en tussen de aarde. En nu zijn we hier op de wereld. En in de wedergeboorte begint de Heer het koninkrijk weder op te richten. Maar hoe moet dat nu? Hoe worden nu de hemel en de aarde Dus het geestelijk leven en mijn dagelijkse kleinburgerlijke leven met mijn zonde, met mijn verdriet en mijn tekort aan elkaar verbonden. Hoe wordt dat ooit nog eens één, die gespletenheid, die verscheurdheid in mijn zielenleven? Ik zou graag volmaakt voor God leven. En aan de andere kant kan ik het nooit voor elkaar brengen. Als ik mijn best ga doen en zeg, God is het zo waard. En vanaf heden maak ik het besluit om tegen de zonde te gaan vechten. En nu zou ik mijn hart er eens bij brengen. En nu zou ik mij voor dit en voor dat bewaren. Dan komt er ook niets van terecht. Hoe moet het dan? Dat is immers het probleem waar Gods kinderen mee zitten. En nu ligt dat probleem verklaard in de hemelvaart van Christus. Zodat we straks wel zullen horen hoe dat probleem opgelost kan worden voor het oog des geloofs en voor het leven des geloofs. Wij letten op onderscheiding stromingen die in de kerk des Heren op dit punt zich hebben geopenbaard. Denk maar eens aan Luther. Die worstelde ook met dat probleem. Luther kon de Heren niet missen. Luther was zo jaloers op die discipelen, die hadden de Heren elke dag bij zich. Hij dacht, als dat nog maar eens zo was, maar nu is onze Heren zo ver weg daarboven in de hemel, zo ver weg dat ik er niets meer aan heb. Luther dacht, dat moet toch anders. Ik kan hem niet loslaten, want zonder de Heere Jezus kan ik niet leven, kan ik niet werken en kan ik niet bestaan. Dus wat heeft Luther toen uitgedacht? Als een zekere tegemoetkoming aan dat innerlijke verlangen om met de Heere Jezus te leven van dag tot dag? Hij heeft dit bedacht. De hemelvaart, zegt hij, is geen verandering van plaats, maar van een verandering in toestand. De hemelvaart is geen, en daarom staat het hier zo nadrukkelijk bij, voor de ogen van zijn jongeren heen gaan van de aarde ten hemel. De helsfeiten zijn feiten, en feiten zijn gebeurtenissen die naar plaats en tijd bepaald zijn. Maar Luther zegt, nee, de hemelvaart is geen verandering van plaats, maar in toestand. Want het lichaam van de Heere Jezus werd bij de hemelvaart getransfigureerd. Het lichaam van de Heere Jezus kreeg andere hoedanigheden. Het lichaam van de Heere Jezus werd vergoddelijkt. En nu is Luther zo blij, want nu heeft hij toch het lichaam van de Heere Jezus bij zich op aarde. Al is het dan onzienlijk, maar het is er dan nog. Het lichaam van de Heere Jezus is niet daar op die plaats in de hemel, in die troon van God. Nee, het lichaam van de Heere Jezus werd toen hij opvoer en toen die wolk hem wegnam overal tegenwoordig. Dus dat verspreidde zich over de gehele aarde. Wat een wonderlijke theorie. U zegt, nu ja goed, laten we er niet te diep op ingaan. Hoe dat nu precies allemaal in zijn werk ging, wat interesseert mij dat? Laten we niet altijd de puntjes op de i zetten. Altijd die leer, precies zo, en zo moet het niet en zo moet het wel. Maar daar zit veel meer aan vast. Als het waar is dat de Heere Jezus naar zijn lichaam niet plaatselijk in de hemel is, maar overal tegenwoordig geworden is, volk van God, dan is dat ons vlees niet meer. Weet u wat we hier lazen? Wat nut ons de hemelvaart van Christus, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Nu, als dat vlees, als dat lichaam van de Heere Jezus overal tegenwoordig geworden is, dan is voor mij de troost weg. Want dat is mijn vlees dan niet meer. Want mijn lichaam wordt niet overal tegenwoordig. Dan wordt echter ook de troost weggenomen voor de kerk van God. Het onderpand dat Christus ons vlees en bloed, ons lichaam in de hemel heeft gebracht, dat hij de menselijke natuur voor het aangezicht zijns vaders heeft gebracht, in de ontwijfelbare zekerheid dat wij ook met hem gezet zijn in de hemel. Aan die hechte grondslag van de kerken Gods begint Luther te tornen. En die maakt er een soort zwevende toestand van. Dan neemt hij de troost van de kerken Gods weg en bovendien, daar steekt nog wat anders achter. Luther was hier en daar altijd nog een beetje rooms. Hij heeft zich nooit helemaal kunnen ontworstelen aan het Roomse zuurdeesem. U weet dat Rome de Roomse kerk aan lichaamsverachting doet, wat de leer betreft. In de praktijk is het juist andersom. De Roomse kerk heeft niet zoveel krediet voor het lichaam. Het lichaam is maar stof. Het gaat om de ziel. Dan kun je zien aan de splitsing in de kerk tussen leken en geestelijken. Geestelijken zijn mensen die van de wereld niet moeten hebben en die in kloosters leven en in afgezonderdheid leven. Die hebben een grotere mate van heiligheid bereikt, omdat hun vlees er dan meer onder is. En de geestelijken trouwen niet en blijven ongehuwd. De ongehuwde staat is iets zeer bijzonders. De geestelijken hebben een hogere trap van heiligheid bereikt. Kloosterlingen en pilarheiligen zagen van de wereld af en onderwierpen zich aan allerlei beperkingen. Luther had daar ook iets van. Hij keek met een soort minachting neer op het lichaam. Hij deed hem niets wat er van dat lichaam terecht kwam. Dat was toch allemaal vlees. Dus in dat opzicht is Luther een beetje Rooms. En ook de mystieken van onze dagen. Wat zijn die mystieken? Nu, dat zijn degenen die een zekere trap van heiligheid willen bereiken door dit te laten en dat niet te doen. Om daarvan af te zien en dat niet te gebruiken. Ze zouden dan ook maar het liefst een zekere mate van heiligheid willen bereiken. Een zekere trap van volkomenheid door zich meer en meer uit de wereld af te zonderen en laag neer te zien op heel de wereld rondom hen. En dan zomaar in een bespiegelend leven al een beetje hemel op aarde te spelen. Dat is precies hetzelfde. De Heere Jezus is bij zijn hemelvaart niet de wereld ontvlucht. Maar wat heeft hij nu gedaan? Hij gaat voor zijn kerk het zuiver evenwicht herstellen in beginsel tussen hemel en aarde. Dat gaat hij doen. Hij vlucht niet weg uit deze boze, ellendige, vreselijke wereld. De hemelvaart van Christus is geen vlucht, maar hij gaat in de hemelvaart weer de verbinding aanbrengen tussen de hemel en de aarde. De Heere Jezus heeft nooit gedaan aan lichaamsverachting. Hij heeft nooit gezegd, oh dat is allemaal maar stof. En hij leert zijn kerk ook niet die zekere mate van heiligheid te bereiken en op een wijze die niet anders is dan vleeselijke hoogmoed. Dat leren we in Gods woord nergens. Het is ook niet de opgave van Gods kinderen om zich maar overal afzijdig van te houden en alles maar te laten gaan zo het gaat en maar met een boekje in een hoekje te gaan zitten, een beetje te praten over de bevinding. Dat is de opgave van Gods kerk niet. Integendeel, gij zijt het zout der aarde en gij zijt een kandelaar op een berg. Hier ligt de roeping van de kerk. Al die mystiek in de wortel der zaak zo Rooms als het maar kan. De Heer Jezus ontvluchtte niet deze goddeloze aarde zoals sommigen dat doen, maar hij ging wat anders doen. Hij ging het zuiver evenwicht herstellen tussen de hemel en de aarde. Bovendien, dat verkeren van de Heere Jezus in de hemel is maar tijdelijk, want er komt direct achter, totdat hij wederkomt. Dus het is maar een voorlopige toestand dat hij in de hemel is, totdat hij wederkomt. Hij is ten hemel gevaren dat, om straks weer te komen. Deze Jezus die gij hebt zien heenvaren, zal alzo wederkomen, zo zeiden de engelen. Christus komt weder om de herstelde verhouding tussen aarde en hemel te volmaken. Hij komt straks weder op de wolken des hemels, en dan zal het koninkrijk Gods in al zijn kracht en volmaaktheid doorbreken. Dan zal heel de wereld koninkrijk Gods zijn. Dan zal er geen strijd meer zijn tussen wereld en kerk, maar dan zal die gehele wereld in het koninkrijk Gods worden ingezet, namelijk de vernieuwde wereld, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Deze wereld gaat niet ten onder en die gaat niet teniet, maar die wordt vernield en de elementen zullen brandende vergaan. Maar dan zal Jezus Christus uit diezelfde elementen waaruit deze stoffelijke wereld is opgebouwd, in de morgenstond der schepping een nieuwe aarde maken. Een vernieuwde aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En dan zal God zijn alles en in allen. Het verkeer dus tussen de hemel en de aarde wordt in Christus weer hersteld, want het was gebroken door onze zonde. God had de hemel gesloten en het mensdom lag in Adam onder de vloek en onder het oordeel. God kon nooit een mensenkind meer in gunst aanschouwen en zeker de menselijke natuur nooit meer in de hemel opnemen. Maar nu heeft Christus in zijn hemelvaart die gesloten hemel doorbroken en onze menselijke natuur op grond van recht en gerechtigheid in Gods tegenwoordigheid in de hemel ingebracht. Hij is ons ten goede daar, ons ten goede. Is dat nu wel zo? Nu gaan we daar in vraag en antwoord 47 een ogenblik over spreken, want u hebt het al begrepen. Luther vond dat helemaal niet ten goede. Als de Heere Jezus zegt, het is u nut dat ik wegga, dan wrijven we onze de ogen eens uit en zeggen, dat kan ik toch voorlopig maar niet bekijken. Ik had dan toch maar liever dat u niet wegging. We weten wel wat we hebben, maar wat we straks krijgen, weten we niet. Heere Jezus, u bent mij alles. U bent mijn leven. U bent mijn sterkte. U bent mijn hoop, mijn troost. Wat is dan toch het nut dat u weggaat? Daar kan ik toch niets van bekijken. U zegt Jezus wel dat het nut is, maar om het te leren valt toch niet mee. Daarom gaan we vraag 47 met elkaar bespreken. Is dan Christus niet bij ons? Dan voelt ge de droefheid van het heimwee. Is hij dan niet bij ons? Wat worden we daar nu beter van? Hoe kan dat nu wat goeds baren als we hem moeten missen? Het was juist zo goed. We begonnen juist te leven. En we hebben 3 jaar, ik spreek uit naam van de discipelen, we hebben 3 jaar zo'n zalige omgang met hem gehad. En we hadden geen gebrek en hij is ons alles. En we leefden uit de korf zonder zorg. En wat nu? Het is u nut dat ik heen ga? En dan komt het antwoord der liefde, waarin natuurlijk dit verklaard ligt. Heere Jezus, we kunnen u niet missen, want als we u missen, dan kunnen we beter sterven. Dat zei Thomas ook. Thomas zei, gaat u sterven? Nu, dan gaan we maar mee, want dat is het leven voor ons ook waardeloos. Dus het antwoord der liefde. De vraag luidt, is dan Christus niet bij ons, tot aan het einde der wereld gelijk hij ons beloofd heeft? Dat heeft u toch beloofd? U hebt toch gezegd, ik ben met u lieden, alle de dagen tot aan de voleinding der wereld? Jawel, dat heeft de Heer Jezus beloofd, maar wij hebben het niet begrepen. We hebben niet begrepen hoe dat nu zou gebeuren. We hebben het antwoord dat Christus zei, ik ben met u lieden al de dagen. Maar dat hebben we uitgelegd naar het richtsnoer van onze liefde. En toen gingen we mis. Want hier, in dit tijdelijk leven, geldt het richtsnoer van de liefde niet. Maar van het geloof. En het geloof is een zekere kennis en een vast vertrouwen. En wat moeten we dan toch altijd gedurig opnieuw gespeend worden aan de gevoelige genade? Daar hebben Gods kinderen toch strijd mee tot aan hun dood toe. Wat moeten we toch afgetrokken worden van de borsten zoals in Jesaja staat. Opdat we maar zullen leren, niet door aanschouwen, maar door het geloof te leven. Wat gaat dat toch tegen onze natuur in? Wat gaat dat toch tegen onze bevatting in? Wat ligt dat geheel en al dwars tegen ons bestaan in? We willen het zo niet, we willen genieten. We zijn aangelegd op geluk en die begeerte komt altijd weer naar boven, zoals Luther zegt, Heere Jezus, ik kan u niet missen en ik houd u toch hier. En dan doe ik het maar zo, dat ik uw lichaam dan toch nog bij mij heb. Als ik dan avondmaal bedien, dan heb ik toch van binnen het zalige gevoel dat als ik het stukje brood in mijn mond neem, dat ik dan toch uw lichaam eet. En als ik de beker neem, dan drink ik toch uw bloed. En ik houd u toch vast, want ik kan u niet missen. Waar komt dat uit op? Dat komt op uit liefde. De liefde van God was in zijn hart uitgestort door de Heilige Geest. Maar die liefde begeert soms heel dwaze dingen. En als de liefde het richtsnoer van ons leven is, dan kunnen we wel eens aardig een buiteling maken. Dat gaan Petrus ook gezien. Was er een die zulk een vurige liefde voor zijn Here had, dan was het Petrus. Had hij maar meer geloof gehad en minder liefde, had het er beter gegaan met Petrus. Christus heeft wel gezegd, ik ben met u lieden alle dagen. Dat wil zeggen, volk van God, voor allen die mij van de Vader gegeven zijn. Wees niet versaagd, klein kuddeke, want dat betekent dat hij met ons is, alle de dagen, elke dag opnieuw. 'S Morgens is hij er al, en 's avonds laat hij ons niet aan ons lot over. Hij neemt de leiding, hij kent onze nood, en hij ziet onze gevaren. Hij draagt ons op de armen en hij zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En hij heeft gezegd, alle dingen zullen medewerken ten goede. Wees niet versaagd. En waarom zijt gij zo troosteloos en vertrouw op mij? Verlaat u op mij en ik zal u leiden naar mijn raad. En ik zal u opnemen in eeuwige heerlijkheid. Er is geen twijfel mogelijk. Heb dan goede moed. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar ik heb toch de wereld overwonnen. Is er dan voor Gods kerk meer zekerheid nodig en meer troost nodig in hun leven van vandaag en morgen en overmorgen? Want ik ben met u lieden al de dagen, ook in onze teleurstellingen, in ons verdriet, in ons kleinzielige ervaringen, in al wat een mensenleven zo al meemaakt. Ik ben met u, lieden. Ik? Wie is hij dan? Hij, die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Als dat waar is, en u twijfelt er toch niet aan, wat tobben we dan? Waarom denken we dan dat we er soms niet meer doorheen komen? Dan behoeven we niet bekommerd te zijn. Laat ons dan maar rustig en gedwee en stil laten leiden door hem, die de Zoon van God is, en die als middelaar het werk volkomen heeft uitgevoerd, en die ons leiden zal naar zijn raad, die ons voorgegaan is en die zegt, volg mij. Gods kerk komt nooit verkeerd uit met hem. Dat kan niet, want hij trekt ze achter zich aan. Volg mij, dat kan nooit verkeerd gaan. Waarom tobt ge dan zo, gij allen die God vreest, in al uw zielsverdriet? Waar bent ge dan bang voor? Waarom bent u zo verslagen en soms zo wanhopig? Denkt u dan dat het mis kan gaan? Nee, zegt hij, ik ben met u lieden. Ja, zegt u, maar ik heb het verzondigd. Weet hij dat ook, dat u het verzondigd hebt? Zou hij dat ook weten? U zegt, ja, maar zo erg als ik het heb afgemaakt, is er niemand. Hij zal mij wel vast wel loslaten. Is dat bestek soms al van eeuwigheid gebouwd? Zoudt ge de Heere Jezus, die u kocht met zijn dierbaar bloed, zou u hem nog soms erg tegenvallen? Ik denk het niet. Dat is hier onmogelijk. Hij is nooit teleurgesteld in zijn volk. Want hij heeft het geweten en hij heeft het zo aanvaard zo dood en goddeloos in de onpeilbare diepte van Adam, vervreemd van God, vijandig, onbekeerlijk. Zo heeft hij u aanvaard uit de hand van de Vader. In zijn eeuwige verkiezing en in zijn verbondsluiting heeft hij u genomen en gekregen en heeft hij uw naam geschreven, als het ware in de beloften met zijn bloed. En ja, als u nu op de wereld komt en de Heere begint u te bekeren en u gaat al die treurige zaken leren wie wij geworden zijn in Adam, als we onbekeerd zijn, hebben we er geen last van. Weten we daar niets van en leven we zo vrolijk voort? Weten we niet wat zonde is, wat oordeel is, wat gerechtigheid is? Weten we niet wat barmhartigheid is, wat genade is? Maar nu gaat de Heere u dat hier leren. Hij gaat een zondaar arresteren en hij zegt: mensenkind, ik zal je eens laten zien wat er eigenlijk met je aan de hand is. Hier heb je mijn heilige wet. Ik zal je de spiegel eens voorhouden. Kijk, zo en zo ben jij er een. En dan, ja, dan begint die mens zichzelf erg tegen te vallen. Dat had hij nooit gedacht. Alleen hij kan toch de Heere niet tegenvallen. Dat kan niet. Nu, in de verdere oefeningen van het leven, zouden we dan niet een beetje bemoedigd zijn? En zouden we dan niet verzekerd zijn van de gewisse hulpen Gods in ons kruis en verdriet? En in onze zonden en alles wat er in ons boze hart afspeelt, zou hij het niet weten? Kunt u hem nooit tegenvallen? Ik ben met u lieden, alle de dagen. Hij is het ook met ons, als we soms behoefteloos en dood, als een uitgebrande haard over de wereld gaan, als we soms helemaal geen betrekking meer op hem hebben, als de liefde soms zo verkilt, er verflauwd is, en als de hoop weg is, als het leven zieltogend ligt. Ik ben met u lieden, al de dagen. Stel je voor dat het van ons afhing of wij bij hem blijven, dan was het een wankelende grond, maar ik ben met u. En toen de discipelen dat hoorden, werden ze verblijd. En zij zeiden: wel Heere, als dat dan waar is, dan gaan we de strijd in. Dan gaan we de wereld door. We gaan de oorlog in, we gaan de duivel tegemoet. En als dat dan waar is, en we aanvaarden het, dan blijft gij met ons. Maar ze hebben toch verkeerd begrepen. Ze vatten het niet. Ze hadden zulke vleeselijke en kortzichtige gedachten van zijn tegenwoordigheid en ze wilden het zo graag anders. Om het eens met een enkel voorbeeld duidelijk te maken hoezeer het gemis van de gevoelige tegenwoordigheid van Christus Gods kinderen in de war kan brengen. Het is jaren geleden, mijn vader leefde nog en toen sprak de Heere een van zijn kinderen in Zeeland vrij van schuld en straf en zette haar over in de bewuste gemeenschap met de borg. Daar heeft ze jaren in geleefd, in de onwrikbare vastigheden van het zalig worden uit genade, de koping met zijn bloed en de verzegeling des Heilige Geestes. Tegen die verzekering kon de duivel niets doen, het lag zo rustig in haar hart. Ik weet in wien ik geloofd heb. Zo kon ze uit dat eeuwig wonder dag en nacht vertellen. Enkele jaren daarna trok de Heere zijn tegenwoordigheid terug. En u moet eens goed indenken wat dat is. Eerst met bewustheid in de gemeenschap met haar borg gezet. In de gemeenschap met God gebracht. En dan begint de Heere zijn dadelijke tegenwoordigheid uit haar ziel terug te trekken. Nu was die vrouw zo gewend geraakt en zo ingesteld dat als ze wakker werd en als ze ging slapen, als ze haar knieën boog, wat ze ook deed, dat haar liefste bij haar was. En dat de toegang tot de hemel open was. Dat was haar leven. Ze dacht dat dat niet anders kon. Maar daar gaat nu de Heere zijn tegenwoordigheid terugtrekken. Ze wist niet wat er aan de hand was. Ze kwam zo uit haar evenwicht. En het was of al die genade en al die weldaden die God verheerlijkt had, hun kracht nu verloren. Ze begon ook lichamelijk in te zinken en ze komt op bed te liggen. Ze is dood en doodziek, ongeschikt voor haar werk. Ze sprak niet meer en zong niet meer en niemand behoefde meer bij haar te komen. Dit is de smart over het gemis van de gevoelige genade van een vrouw die oefeningen had in het leven des geloofs. Heldere oefeningen. Nu moest ze gespeend worden aan datgene waar ze heimelijk de grondslag van haar leven ingelegd had. Maar wat geschiedde er? Vader komt aan haar bed en zegt, wat scheelt er toch aan? Geen antwoord. Geprobeerd om over vroeger te praten wat de Heere gedaan had, maar de vrouw bleef ontroostbaar. Dat werd een probleem. Toen heeft de Heere hem geopenbaard wat het was. Het is uw nut dat ik heen ga. Toen mocht hij met die onderwijzing die vrouw tegemoet treden en zeggen, zalig zijt gij, die niet zult gezien en nochtans zult geloofd hebben. Die vrouw moest leren wat het is om door het geloof te leven. Maar dit schijnt dan toch wel heel erg moeilijk te zijn, dat zulke een vrouw zo geweldig in de benauwdheid en in het gemis en in de onmogelijkheid terechtkomt, alleen omdat de Heere zijn zoete tegenwoordigheid uit haar hart gaat wegtrekken. En dat ze nu alleen maar leven moet door het geloof. Ze werd zo geschud en geslingerd dat ze niet meer leven kon. Dat ze wel sterven wilde, maar want dat was het hier niet vol te houden. Wat een les is dit. Waar zit de kerk Gods dan mee in die eerste openbaringen van die middelaar in onze ziel? Als hij alles is en als hij alles aanbrengt en als we evenals de discipelen met hem in en uit gaan, dag in dag uit, en dat begint weg te zakken, wat blijft er dan over? Wel, ons geloof was niet geoefend. We dreven op ons gevoel. Ons geloof klemde zich vast aan de gevoelige genade. En toen de gevoelige genade door de blijdschap en de vrolijkheid en de verruimingen weg waren, toen bleef er van ons geloof niets over. En nu zegt de Heere Jezus, het is uw nut dat ik wegga. Want ik bleef wel bij u al de dagen, maar naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Naar zijn godheid. Stelt u eens voor dat hij naar zijn godheid was weggegaan en naar zijn mensheid was gebleven. Maar nu is het gelukkig andersom. Hij gaat naar zijn mensheid, naar de hemel. Maar naar zijn godheid, naar zijn majesteit, naar zijn genade en naar zijn geest blijft hij bij ons. Hij zou de kerken Gods daar niet genoeg aan hebben, dat hij naar zijn godheid, majesteit, genade en geest blijft. Zou het genoeg zijn, bedenk het eens, naar zijn godheid, naar zijn majesteit, naar zijn genade, ontken het eens, en naar zijn geest wijkt hij nimmer meer van ons. Is hij dus bij ons tot aan het einde der wereld. Ik ben met u lieden al de dagen, tot aan de volleinding der wereld, zelfs tot aan de volleinding der wereld. Dat is al op komst, tot het einde der dagen. Daar zitten we middenin. Ook dan is er voor Gods kerk geen nood, geen risico, geen gevaar. Als het einde der wereld komt, we zien het al gebeuren. Het neemt zo hand over hand toe, dat de wereld zich rijp begint te maken voor de dag der slachting. En als het in de kerk misgaat, als de werkingen des geestes meer en meer spaarzamelijk worden, en als ons ongeloof en bijgeloof de grote massa begint te vervoeren, Als er maar weinigen meer zullen zijn die hun leven hebben in het woord van God. Als we zien dat onze opkomende jeugd als het ware losgelaten is, niet meer te grijpen. Het zijn de tekenen, de verschijnselen van het eind der dagen. De Heere Jezus zegt tot ons, let op de tekenen der tijden. Als we nu al die dingen zien en we soms geen raad meer weten en zeggen, wat moet daar nu in vredesnaam nog van terechtkomen? Ik ben met u lieden, al de dagen, zelfs tot aan de voleinding der wereld. Dan die voleinding der wereld, als opnieuw het schavot wordt opgericht, en als degene die de naam van Christus durven te belijden, te vuur en te zwaard zullen vervolgd worden, als het zo benauwd worden zal op de wereld, dat er geen levensruimte meer overblijft, geen kopen en verkopen voor degene die God vrezen, als alles zich opmaakt om de kudde van Christus te verdrijven van deze wereld. Toch blijft het, ik ben met u lieden, al de dagen. Zou de kerk daar genoeg aan hebben? Ja, maar dan moet het geloof toch wel enigszins geoefend worden. Want de troost van het gevoel gaat hier wijken. En de vastblijvende troost des geloofs moet daarvoor de plaats innemen. Dat is een lijdensgang. Dat is een lijdensgang van de kerk. We hebben hier door de liefde vooruitgegrepen op de eeuwige gelukzaligheid daarboven. We hadden hier graag gewandeld door aanschouwing en niet door geloof. En in die ogenblikken geloven we dat we zo langzamerhand rijp zouden worden voor de hemel. Als God zijn volk gaat leren wat het is om door het geloof te leven, dan gaat het gevoel weg en dan gaat de blijdschap weg, dan gaat het genot weg. Dan schiet er een mager leven over. En dan dat magere leven, dat leven des geloofs, dat nu het leven is dat God voor zijn kerk heeft weggelegd hier op aarde. Dat juist nu het leven is dat de wereld overwint en de kerk van God een vaste gang in hun leven geeft om met de baren der zee niet vergeleken te worden. Want u weet het zelf wel, mensen die op hun gevoel drijven, daar kun je niet van op aan. Die zijn vandaag zus en morgen zo. En die schommelen en die worden altijd geschud en daar heb je geen houvast aan. En die hebben een zeer slingerende levensgang. Daar kun je niet op vertrouwen. Het is net hoe ze gemutst zijn. Zo is het ook in het geestelijke leven. Dat is een zeer wankelmoedig leven. Dan beven we op het geluid van een vogel. En als er een blad ritselt en we hebben het niet verwacht, dan zijn we al van de benen af. En dan ook. Wat zal er dan nog van terechtkomen en hoe moet dat dan toch? We zien leeuwen en beren op de weg en alles is even somber. De toekomst met zijn duizend vrezen, angsten, zorgen en doden die bezetten ons van de morgen tot de avond. Dat is toch het leven van de christen, niet? Ik ben met u lieden, in de volle zin van het woord. Maar niet zo we graag hadden gewild, in de genieting, in het gevoel van zijn tegenwoordigheid. Maar goed, of wij dat nu gevoelen of niet, Christus zegt het. En kijk, dat is nu het voorwerp des geloofs, ook al voel ik het niet, om dan toch te zeggen, Heere Jezus, dat hebt u gezegd, en naar uw Godheid, majesteit, genade en geest, wijkt gij nimmer meer van mij. Dat is uw tegenwoordigheid niet afhankelijk van mijn gevoel. Maar dan richt het geloof zich op het woord dat hij gesproken heeft en omklemt dat woord en zegt ik wil niet zien of ik wil niet gevoelen om daar de grond in te leggen, maar ik geef mij blindelings over aan uw goddelijke leiding, gelovende dat gij het alles ten goede zult keren, ook al verstaat mijn nietige verstand het niet. Maar ik heb zoveel krediet voor hem, voor de overste leidsman en voleinde des geloofs, al gaat het dan hier door het vuur en door het water, ik zal bij u zijn. De rivieren zullen u niet overstromen En gaat het door het vuur? De vlam zal u niet aansteken, want ik ben met u, zegt de Heere der Heerscharen. Is het tegendeel soms wel eens in uw leven gebleken? Hebt u te klagen over zijn tegenwoordigheid? Is het dan niet waar soms dat hij gezegd heeft, ik ben met u lieden al de dagen? Hebt u wel eens dagen in uw leven meegemaakt dat hij er niet was? Ja, misschien dat er een dikke zwarte sluier over het leven der genade lag. Maar naar de hand is gebleken dat hij geen stap bij u vandaan was. Hij heeft het toch zo waargemaakt in de grootste nood en de dikste duisternis. Een ogenblik daarna zei hij, zie, hier ben ik. Wat zijt ge toch bevreesd? De discipelen schreeuwden van angst vanwege de grote golven rondom dat kleine scheepje. En ze dachten, nu vergaan wij. Want Jezus is er niet. Maar wat zei hij? Hij bestrafte ze, gij klein gelovigen. En de wind bedaarde en de golven waren stil. En toen begonnen ze hem te aanbidden. Ik ben met u, lieden, hoe donker ooit Gods weg moog wezen. Hij ziet een gunst op die hem vrezen. We zingen daarvan uit Psalm 73, het eerste vers. Ja, waarlijk. God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet een gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed, schier uitgeweken en mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleen. Psalm 73, het eerste vers. De vraag over die twee naturen. Hoe is dat dan als de mensheid niet overal is en de Godheid is wel overal? Zijn dan die twee naturen niet gescheiden? Nee, is het antwoord, want de Godheid is overal, dus ook in de mensheid die daar plaatselijk in de hemel is. De Godheid is onbegrijpelijk, dat wil zeggen niet te grijpen, niet aan grenzen te binden. Onbegrijpelijk wil zeggen overal tegenwoordig. Als dus die Godheid overal tegenwoordig is in de hemel en op de aarde, dan is die Godheid ook overal tegenwoordig in zijn menselijke natuur in de hemel. Dus die twee naturen zijn ongescheiden. Toch staan we hier voor grote raadsels. Want de tegenwoordigheid van Christus hier, zoals hij zegt, ik ben met u lieden al de dagen, tot aan de einde der dagen, die tegenwoordigheid naar zijn godheid, majesteit, genade en geest is toch, om het nu maar eens eenvoudig te zeggen, de kerk van God toch niet genoeg. Want waarom zucht de bruid dan in Openbaring 20, kom haastiglijk, Heere Jezus, wanneer komt u nu eens eindelijk? Hij is er toch, en al weet de bruid dat hij er is, dan zegt ze toch, Heere Jezus, wanneer komt u nu eens eindelijk? Hoe is dat dan? Wel, hij is op een bijzondere, een onbegrijpelijke, toch wel een zeer onbetwistbare en zeer werkelijke tegenwoordigheid bij en met zijn volk. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest. Toch zegt hij, ik ga heen tot de Vader. En als ik zal plaatsgemaakt hebben, zal ik u ook doen zijn waar ik ben. Dan moogt ge bij mij komen. Wonderlijk. Hij zegt, ik ga naar de hemel. Wat is dan dit ik? Enkel naar zijn menselijke natuur? Nee, dat kan niet. Zijn menselijke en goddelijke natuur zijn zo geheel één, dat ze nooit te scheiden zijn. Als hij dus zegt, ik ga naar de hemel, dan heeft dat toch betrekking op de persoon des middelaars zoals hij is. En hij is dadelijk en waarachtelijk tegenwoordig naar zijn godheid, majesteit, genade en geest. En toch laat het altijd een gemis na. Hij zegt, ik zal u wel een andere trooster zenden, en die zal bij u blijven in der eeuwigheid. Maar hij geeft ze die trooster tot een leidsman naar het huis des vaders, waar vele woningen zijn. Ik bedoel maar, de tegenwoordigheid van Christus hier met zijn kerk is toch nooit zo geheel en al bevredigend en hartvervullend dat de kerk het hier op aarde naar zijn zin krijgt. Dan zou de vrucht zijn, als dat waar is, dat de Heer Jezus naar zijn godheid, majesteit, genade en geest bij ons is, dan hebben we hier al een hemel op aarde. Nee, zo is het niet. Dus er is dan toch wel een gemis, een tekort in die tegenwoordigheid, niet wat de zekerheid van het zalig worden betreft, maar toch dat de kerk van alle eeuwen in een adventsgestalte leeft. Als de bruid zegt, kom toch haastelijk, Heere Jezus, dan zegt hij, ja, ik kom haastiglijk, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen, zie, ik kom haastiglijk, en hij is er. Hoe? Dat weten we niet. Dat behoort tot de wonderen en tot de geheimen van het wezen Gods en tot de raadselen van de Godheid. Hij is bij ons en toch in zekere zin missen we hem. En zelf heeft hij beloofd dat hij komen zou en dan zal onze volmaaktheid aanbreken. Apostel Paulus zegt het toch ook? We woden dan toch maar uit van de Heere. Hij zegt niet, hij is bij mij en alles wat er gebeurt is goed. Nee, hij zegt, ik heb een begeerte om ontbonden en bij Christus te zijn. Dus hij schijnt dan toch wel bijzonder in de hemel te zijn. En zo kan de kerke Gods hier niet tieren, want het is net als een ondertrouwde vrouw die op haar bruidegom wacht. De ondertrouw is plechtig een feit geworden. En wanneer breekt die dag nu aan? Want dat is het uitzien van de bruid. Heren, hoe lang? Die twee naturen van Christus zijn een raadsel. En het is een geheim. Het is een onoplosbare verborgenheid. En toch is het waar. Gods kerk komt niets tekort. En hij zegt, ik zal u leiden naar mijn raad. En u opnemen in heerlijkheid. En toch, als het al is zo dat hij er is, toch bidt de kerk, Heere, wanneer komt u dan? Dat zit hem dan ook niet alleen in zijn menselijke natuur, want het geloof richt zich niet op de menselijke natuur van Christus, maar op zijn middelaarschap. En als middelaar is hij God en mens tezamen. De kerk van God aanbidt Christus nooit als mens alleen, ook nooit als God alleen. Dat kan niet, want die twee naturen zijn in eenigheid des persoons volkomen één. Dus ge kunt Christus Jezus de enige middelaar nooit ontmoeten, of u ontmoet hem in de eenheid van zijn twee naturen. Dat baart juist het wonder. U kunt wel eens over Christus spreken en rustig op je benen blijven staan, maar toen hij zich openbaarde aan Johannes op Patmos, toen viel hij als dood aan zijn voeten. Want als hij zich als middelaar openbaart, dan openbaart hij zich naar zijn godheid en mensheid in die wonderlijke, roemende en prijzenswaardige eenheid. Het Lam is te ontvangen de lof, is waardig te ontvangen de lof, de aanbidding en de dankzegging tot in alle eeuwigheid. Ten slotte, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Hij heeft gezegd, het is u nut dat ik heen ga. En dan gaan we eens vragen, zijn we er dan nog beter van geworden toen hij heen ging? Het antwoord is ja, omdat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Nu laten we daar dankbaar voor zijn, dat er een voorspreker in de hemel is, want wat moest er van terechtkomen? Er zijn tijden niet waar dat je zo ver van bidden af bent, dat je zoveel opstand in je hart heerst, dat je niet toe komen kan, zelfs om je knieën te buigen, dat het een en al verzet is van binnen, dat vijandschap tegen God uw hart bezet, zoveel onwil en boosheid over zijn wegen en over zijn handel, en ga dan eens bidden. Dus als het van ons gebed afhing, dan zou het gauw een einde hebben. Maar nu hebben we een voorspreker voor het aangezicht zijns vaders. Nu in die heilige wetenschap, dat is de troost van de wetenschap, niet de troost van het gevoel, maar dat is de troost van de wetenschap, dat hij daar de voorspreker in de hemel is, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Hij bidt ook als ik niet bidden kan. Hij bidt toch door, ook als ik niet bidden wil. Als ik geneigd ben God te vloeken, want van binnen woont alles, dan is hij bezig om tussentredend werkzaam te zijn voor het aangezicht zijns vaders. En hij houdt God de verdiensten van zijn dierbaar bloed voor, zodat de Heere geen zonde ziet in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Hij is in de hemel. Hij heeft onze menselijke natuur voor het aangezicht zijns vaders gebracht. Weet u wat daar de troost van is? Dat ook al ben ik vijandig, ook al ben ik opstandig, ook al ben ik lelijk en boos op God, ik mag toch toegaan. Daar is de deur niet mee gesloten. Dat is toch een wonder. Ik mag zo boosaardig en goddeloos zijn in de waarneming van mijn hart, dat ik toch mag toegaan. Komt, laat ons toegaan met een waarachtig hart, in de volle verzekerdheid des geloofs. Het ene neemt het andere niet weg. Kinderkens, indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Dan mag ik juist met mijn opstand en mijn vijandschap en mijn goddeloosheid, mag ik, nee, moet ik juist te meer gebruik maken van de voorbeden van hem, die daar ons ten goede zit en die daar altijd leeft om voor ons te bidden. We hebben een pardonbrief, een vrijbrief gekregen toen hij ten hemel voer. Toen is hij in onze plaats daarheen gegaan met zijn volmaakte offerande als het wierook, de lieflijke reuk in de neusgaten van een rechtvaardig en heilig God. En hoe ik nu ook ben in de waarneming van mijn hart, de Heer heeft nog nooit tegen mij gezegd, nu aanvaard ik je gebed niet meer. Nu moet je maar ophouden, want dat is te erg. Dan heb ik in zijn hele woord nog nooit gelezen. Dat heeft hij nog nooit gezegd ook. Juist. En ga u daar nu toch eens heilig in oefenen. juist als het overhoop ligt van binnen, als alles u bezet behalve heiligheid en godvruchtigheid en de vreze Gods, als alles wat niet deugt beslag op u heeft gelegd, en als u misschien zo ver van binnen vandaan bent, als het oosten van het westen, ik zou zeggen, dan moet u toch, ja dan moet u juist gaan bidden en zeggen, Heere Jezus, mijn gebed is een stank. Maar uw gebed is volmaakt. Heere, gedenk mijner in uw voorbeden. Zeg dan maar wie je bent. Leg je hart dan maar op tafel. Zeg maar, daar is er niet één zo boos, zo goddeloos, zo slecht en zo verdoemenswaardig als ik ben. Maar ik vertrouw op uw voorbeden, Heere Jezus. Ik heb geen ander vertrouwen meer en geen andere hoop. En ik leg mij op geen andere grondslag neer dan alleen op uw tussentredende bediening. En dan moet u eens op de vrucht letten. Dan zal hij u nooit kwalijk nemen. Dacht u dat de waardij van ons gebed bestaat in onze goede gestalte? Nee, de waardij van ons gebed bestaat in zijn voorbeden. Daar wordt nu die hele kerk in gedragen. In wat voor omstandigheden en wat voor zielservaringen ze soms ook over de wereld gaan. Hij is in de hemel voor het aangezicht zijns vaders, onze voorspreker. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij ons het hoofd, ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Paulus zegt dat wij reeds met hem in de hemel zijn gezet. We zullen kort zijn. Als een gevangene die in voorarrest zit zijn voorspraak krijgt, dan kan hij die paar dagen dat hij nog in de gevangenis moet zitten, totdat de deur open gaat, bemoedigend doorbrengen. Dan hebben die muren hun verschrikking verloren. Dan zegt hij, het is maar een lichte verdrukking van 10 dagen. Het is een kwestie van tijd. Nu, we hebben ons vlees in de hemel. Nu zitten we met onze voeten hier op de wereld. En midden in de gruwelijke werkelijkheden van tekort en zonde en schuld en oude zonde en nieuwe zonde. En het wordt nooit anders ook. De apostel Paulus zegt dan dat het uitnemend gewicht der eeuwige heerlijkheid tot troost is. Het leven van elke dag met al zijn verdrietelijkheden, zijn kruis en zijn smart is er toch niet mee te vergelijken. Denk dan toch aan die gevangene die zegt, oh, maar dat is een kwestie van tijd. Het duurt zo lang niet meer. Laat het nog een dag duren, laat het nog 2 dagen duren, maar eruit ga ik. Hier hebt u een vrijsprekend vonnis. Het mag een kwestie van tijd zijn, maar principieel, zegt de apostel, zijn we al reeds met hem gezet in de hemel. Ons vlees is in de hemel en hij zal ons als het hoofd, ons zijn lidmaten, ook tot zich nemen. En ten derde, het nut dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. De Heere Jezus nam ons vlees en wij kregen zijn geest. Is dat een zalige ruil? Hij nam ons vlees in Adam aan, verkocht onder de zonde. Hij ging in onze dood, in onze ellende. En hij geeft ons zijn geest. Waartoe? Opdat wij door de kracht van die geest zouden zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig om de knellende banden van ons dagelijks leven en weinig te ontvluchten. Dat moet je nu dus ook weer niet in mystieke zin uitleggen. Het is zeker niet de bedoeling dat een waarachtig en oprecht christen hier maar half leeft en dat hij al 3/4 in de hemel is. Nee, weet u waarom niet? Omdat oprechte christenen het er veel te druk voor hebben om zo vroom te doen. Dit maatschappelijke leven eist je helemaal op. Kun je dan geen goed christen zijn? Daar komt het juist in naar voren. Want al dat gepeins en gepieker, met een boekje in een hoekje en een beetje gevoelig zitten indenken van het eeuwig zalig hemelleven en half zitten sluimeren, Dat strijdt tegen de practicale bevinding van Gods volk. En dat is tegen de geest van het christendom. Dus dat is de bedoeling niet. Om een beetje te zitten mijmeren. Een beetje in een zwoele zielsgestalte neer te zitten en te denken, och, wat een vreselijke wereld. En wat zal het toch daarboven heerlijk zijn. Dat is niet de geest van het evangelie. En nu komen we op het antwoord. Hoe wordt het probleem opgelost? God is het zo eeuwig waard dat ik voor hem en met hem leef en dat zijn koninkrijk in mijn dagelijkse leven doorbreken mag. Hoe rijm ik het? Ik moet volmaakt leven en krijg het niet voor elkaar. Hoe moet ik dat nu toch doen? Nu, door de kracht van die geest mogen wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Hoe krijgt dan het koninkrijk der hemelen in mijn dagelijks leven gestalte en hoe wordt dat openbaar? Misschien valt het u erg tegen, maar ik geloof dat we het nooit verder brengen dan dat we eenmaal of tweemaal per dag, want de burgerschap van Gods volk is toch boven, eens een ontmoeting hebben naar boven langs de weg van het gebed. En dan komen we gesterkt en bemoedigd weer terug hier op aarde. Laten we het zo dan maar eens zeggen. Het is geen visioen of droom, maar in een waarachtig gebedsleven ligt een levendig verkeer met Christus, in wie ons leven in God geborgen is. Zo zoek dan de dingen die boven zijn. Zo worden we langs de weg van het gebed in staat gesteld en om dit moeitevolle leven welgetroost te leven. Het kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk te dragen. Dan lijden we niet aan de ziekte van doperse mijding om te zeggen, raak niet en smaak niet en roer niet aan. En worden we ook geen materialisten die zeggen, de hemel kunt u houden, maar ik wil hier gelukkig zijn. Kijk, daar ligt nu het evenwicht. We zouden het hier graag anders hebben, maar dat weet de Heere ook wel. En dit is zijn bedoeling, dat het al zo zijn zal. Maar daar zijn nu Gods kinderen. Ge hebt ze toch wel gekend? Waarachtig geoefende kinderen Gods in het dierbare geloof. Die waren zo nuchter. Die waren helemaal niet vroom. Die deden hun werk met opgewektheid. Die zag je op de markt en die hoorden de nieuwsberichten. Die waren overal in bezig en toch zulk een ander leven inwendig. Maar die hebben hun roeping verstaan. Als het eens te pas kwam, dan mochten ze eens voor een enkele een aanwijzing zijn. Een hand of een voet voor een naaste. Nu, zo komt het koninkrijk. Zo breekt het door. En wat de Heere daarmee doet, dat zult u in de dag der dagen wel eens zien. Een enkel woord op zijn pas gesproken, hier of daar een vermaning of een liefderijke uitlokking of wat ook. Maar genade maakt niet ongeschikt voor ons tijdelijke leven. Dus dat zoeken de dingen die boven zijn, dat wil niet zeggen dat we zo'n beetje in een droomtoestand geraken. Nee, dat is het niet. Genade maakt de mensen niet onbekwaam voor de taak die God op hun schouders heeft gelegd. Anders is het geen genade. Als dat dan de vrucht van de hemelvaart is, dan is dat een heerlijk feit. Volk van God, dan kan u niets meer gebeuren. Het ligt toch zo eeuwig vast, dan dat werk is af. Laat dan de duivel woeden en de hel zich op de been maken en laat de Heer om wijze redenen wel eens het liefelijk licht van zijn vertroostingen intrekken. Heb dan goede moed, want hoe het ook gaat, hij zal u leiden naar zijn raad en opnemen in heerlijkheid. Daar zal geen klauw van achterblijven, Vader. Ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn die gij mij gegeven heeft. En dan zijn er zijn beloften, naar zijn godheid, majesteit, genade en geest, ben ik met u lieden alle de dagen. Dus hoe donker het ook worden mag, ge moet aan Gods genade niet vertwijfelen of in uw moedeloosheid blijven liggen, maar hoopt volkomen op zijn genade. En als het beginsel in uw ziel is verheerlijkt, dan zal de Heere dat goede werk dat hij begon voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. De apostel zegt, het is een zeer lichte verdrukking van 10 dagen. Steekt dan uw hoofd eens een keer uit de gebreken op. Ga dan ook eens een keer zingen. Wordt God verheerlijkt in dat tobben en klagen en dat in je ellende wegzakken? Wordt onze naaste daardoor getrokken en vervrolijkt en jaloers gemaakt? Ga eens een keer zingen. Zing eens een keer overal bovenuit. Zal uw koning u dat kwalijk nemen? Geef eens een goed gerucht van het land Kanaan. Spreek eens een keer over je gemoed heen en zeg eens, en toch weet ik wat er ook zal gebeuren, maar het wordt toch een keer anders. Job doet het ook en hij zegt, ik zal met deze mijn ogen God aanschouwen. Wat er dan ook gebeurt en wat jullie ook zeggen, Job brak overal doorheen en daarom heb goede moed, want ik, Christus, heb de wereld overwonnen. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, almachtig, eeuwige God in de hemel, zo komen we tot u aan het eind van deze ochtend. Heere, dan hebben we mogen luisteren naar uw woord. Wilt u geven dat het ingang mocht vinden in onze harten, dat het een weltoebereide akker mag zijn om het zaad van het geloof te ontvangen, dat het vruchten mag voortbrengen van geloof en bekering. Heere, wilt u voor ons zorgen, ook in deze dag? Wilt u in het verdere van de week met ons zijn en breng ons komende zondag weer in uw huis? Dan was het vanmorgen leesdienst en u weet dat we een beroep hebben uitgebracht op dominee Baan. Heere, wilt u hem licht geven op de te nemen beslissing? Kon er mocht het zijn dat hij ook hier de herderstaf mag opnemen om ons te leiden in de grazige weide van uw woord. Heere, wilt u hem de weg wijzen? Ga zo met ons. Hoort u ons uit genade om Jezus wil. Amen. Laten we nog met elkaar zingen Psalm 47, het derde en het vierde vers. God vaart met gejuich. En wat er verder volgt, Psalm 47, vers 3 en 4. de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.